Goedenavond, vrienden. Aan het begin. Wij zijn niet alwetend, we zijn niet onfeilbaar. Misschien hebt u het al ontdekt, maar anders bent u gewaarschuwd. Denk u alstublieft zelf na. Wat betreft een onderwerp, ik heb geen definitief onderwerp in gedachten op het ogenblik voor deze avond. Dus wilt u een onderwerp stellen, ga uw gang.
Begeleiding van de mens op aarde door wezens in de geest.
Ja, u bedoelt de afhaaldienst en de sleepdienst. Ja. Die hebben we inderdaad. Als je het een beetje duidelijk wil stellen, dan kom je toch een beetje ander gebied dan u bedoelt, denk ik. We hebben namelijk te maken met energie. De kern van alles is energie. De geest is een pure vorm van energie die als werveling bestaat en zo een in zichzelf besloten veld vormt met een aantal daarin bestaande potentiaalverschillen. En als u het nog niet begrijpt, trekt u er niks van aan en denkt u aan een engelbewaarder, het komt op hetzelfde neer. De voorstelling die u zich maakt van een geest is over het algemene voorstelling die in uzelf bestaat. Het is dus niet dat wezen wat u ziet dat werkelijk bestaat. De vorm kan geprojecteerd worden, dus door die geest als beeld worden uitgezonden. Ze kan ook in u bestaan en een geest kan daarop reageren. Tussen deze twee gebieden bestaat er een gebied dat wij astraal plegen te noemen. Een fijne materie die niet in atomaire, laat staan in moleculaire structuren, volledig gebonden is. Deze fijne materiedeeltjes zijn erg vatbaar voor velden, weer, dus voor energie, kunnen in die energie samen worden gebracht tot een meestal tijdelijk en vluchtig, maar schijnbeeld van materie. Deze kunnen wel zich direct manifesteren. Ze zijn onder omstandigheden zelfs op klaarlichte dag voor iedereen waarneembaar. Komt zelden voor, maar het is wel eens gebeurd. Een mens heeft een lichaam. Lichaam met genetische kwaliteiten. Allerhand conditioneringen vanuit zijn omgeving, zijn opvoeding, etc. En die mens die heeft in zich ook nog een geest. Dat is energie of levensenergie, hoe u het zeggen wilt. En deze in zichzelf heeft een vestiging buiten het lichaam, maar concentreert zich op het lichaam waarin een deel van die krachten werkzaam zijn. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om te refereren aan een geestelijk geheugen, daarnaast aan het stoffelijk geheugen dat dan weer uiteenvalt, zoals u waarschijnlijk weet, in bovenbewuste, onderbewuste en bewuste impulsen en herinneringsmogelijkheden. Als nu een geest ontdekt dat er een soort harmonie, dat wil zeggen een soort resonantie, bestaat tussen die entiteit en een mens, dan zal hij proberen die mens te helpen en te geleiden. Maar niet volgens datgene wat lichamelijk daarin is vastgelegd, maar volgens de uitstraling, en die wordt voor een 30-40% zeker door de geest mede veroorzaakt. Wanneer een dergelijke entiteit u probeert te helpen, kan dat zijn door u te waarschuwen. Bijvoorbeeld ineens een schrikreactie veroorzaakt op het ogenblik dat u bijna onder een auto loopt. U blijft daar staan, auto gaat voorbij, niets aan de hand. Weer geen werkgelegenheid voor de begrafenisondernemer. Dus dat zijn betrekkelijk kleine dingen. Daarnaast kan die geest wel communiceren met uw geest. Het is een beeldprojectieuitwisseling die vergelijkbaar is met wat men op aarde telepathie noemt. Op grond daarvan kunnen impulsen dus in het onbewuste deel van de mens worden verlegd of worden versterkt. Als het heel erg belangrijk is, dan kun je bovendien nog vaak, via de aura doe je dat, invloed uitoefenen op het zenuwstelsel. Maar in dit geval ben je mede onderhevig aan de eigen wil van de persoon. En is die sterk genoeg, dan heb je dus niet in te brengen. Wanneer een entiteit een langere tijd verbonden blijft met een mens op aarde, dan heeft men de neiging om die een naam te geven, geleidegeest, engelbewaarder enzovoort. Men denkt vaak, dat is van de geboorte tot de dood het geval. Maar u verandert. En dat wil zeggen dat wat u uitstraalt ook verandert. U bent als een radiozender en in het begin heeft u alleen rockmuziek gedraaid. En nu ineens stapt u over op Vivaldi en Mozart en u bent zich aan het voorbereiden voor de dodecatonale muziek en dergelijke. Dat is duidelijk dat u daar geen aardigheid in hebt. Als u in rock bent opgegroeid als geest en dus daarop reageert, ja, dan is Vivaldi vaak vervelend. Laten we eerlijk zijn, hoe goed hij ook is. Aan de andere kant, iemand die door die rock werd afgeschrikt, die kan misschien door die fijne tonen, dat spinwerk van tonen van Vivaldi, worden aangetrokken. En die zegt dus, hey, dat is wat voor mij. Is er al iemand bij? Nee, zegt die rocker, ik heb ergens een ander gevonden. Nou, dan neem ik dat even over. En zo kun je in je leven, kun je misschien 6 of 7 verschillende geleiders hebben. We hebben het in dit geval over persoonlijke geleiders. Het is niet zeker dat u altijd een dergelijke geleider bij u hebt. Het is dus geen wet van mede en perzen. Maar de kans dat dat gebeurt is voor een mens gemiddeld 60-70%. In enkele gevallen ben je positief in je uitstraling, maar ergens ook erg negatief. In dat geval heb je er 2. Het is nooit dat er een hele groep zich met u bemoeit. Dat kan alleen van buitenaf. Maar dat kan dus niet op deze manier van begeleiding. En dat wordt dan het ikkertje, het nikkertje, het duiveltje of hoe je het noemt. Dat natuurlijk op uw linkerschouder mee rijdt. En voor ons bepaalde gelovigen schuldig is aan alle stommiteiten die u uithaalt. Wat reuze leuk is, dan hoef je jezelf de schuld niet te geven. Dan zeg je alleen, ik ben een zwakke zondaar. En dan ben je meteen weer heilig. Ja, klopt natuurlijk niet, maar schijnheiligen lopen er genoeg om. Die entiteiten, die hebben onderling contact. Ze zijn dus met elkaar verbonden, zeg maar telepathisch, een soort netwerk. Want gelijkgestemden reageren in de sferen op elkaar. Ze vormen als het ware een wereldbeeld tezamen, waarin ze gezamenlijk vertoeven. En vanuit dat wereldbeeld kan dan een besef komen, hey, het gaat met die mensen de verkeerde kant uit. Dat kunnen we niet meer corrigeren door 1 mens te waarschuwen. We moeten dus een algemene tendens tot stand brengen. En daarvoor gebruik je dan weer hoofdzakelijk emotionele waarden. Wanneer groepen mensen bezig zijn met iets, dan probeer je op de juiste punten, bijvoorbeeld afgrijzen of angst te doen ontstaan, of vreugde of gevoel van juistheid. Door deze gevoelens over te dragen, kun je de mensen als het ware binnen hun conditionering toch nog weer een beetje extra conditioneren. Alleen, het houdt niet lang, je moet het volhouden. Er zijn entiteiten geweest die zich al een hele lange periode bezighouden met al datgene wat er gaande is. En oorspronkelijk waren dat wat men noemt rassen of groepsgeesten. Het zijn entiteiten die gelijkgestemde schepselen met gelijksoortige ontwikkelingsmogelijkheden als het ware in hun wording bevorderen. Zowel wat stoffelijke mutatiemogelijkheid betreft, als natuurlijk ontwikkeling van besef en de geestelijke waarden die belangrijk zijn. Maar als je je alleen bezighoudt met, zeg maar, het stoffelijk overleven, of met het overleven van bepaalde voorstellingen, waar of niet, dan zul je nooit in staat zijn om met anderen goed samen te werken. En ja, dan moeten we weer naar fabeltijden gaan. Dat is eigenlijk uit de eerste periode van Atlantis. Toen hadden we daar een bepaalde groep, zeg maar, eremieten, kluizenaars, die zich op de hoogste punten plachten te vestigen en dan een soort orakeltaal spraken. Deze hadden een beter begrip van alles waarmee de mensen te maken hebben dan degene die zich met gemeenschap en gemeenschapbelang bezig hielden. Toen ze dus overgingen, doodgingen, maar ja, doodgaan is voor een mens zo'n rot term, hè? Dan denk je ineens, nou kom ik in de kleinste kamer waar ik ooit in heb gezeten. Ja, en als het heel modern is, zelfs kleiner dan een kamer, dan kan je in een flesje. Dus ja, daar voel je niet veel voor. Maar wij zijn dan overgaan. Toen ze dus in die geestelijke wereld kwamen, hielden ze hun denkbeelden voor een deel vast. En hun gevoelens ten aanzien van de mensheid ook. Daarop gingen ze reageren. En er ontstond een soort leerproces. Want ze zagen dat hetzelfde wel in de mensen leefde, maar in betekenis aan het veranderen was. Daaruit zijn toen een aantal verschillende grotere groepen voortgekomen, waarvan u de beste waarschijnlijk kent als de Witte Broederschap. En degene die zich het meest met diep esoterische en magische waarden bezighoudt, waarschijnlijk kent onder de term het Verborgen Priesterrijk. Maar er waren andere groepen ook, ODV is ook op dergelijke wijze ontstaan. En deze gaan nu zeggen, wat voor invloeden spelen op die aarde? En dat kan soms heel wat belangrijker zijn dan u denkt. Neem nou bijvoorbeeld, het is bijna zeker dat de zon het volgende jaar dus een paar aardige uitwisselingshiaten gaat vertonen. En dat zou wel eens kunnen voeren tot magnetische stormen, grote steekvlammen uit de corona en dergelijke. En op aarde betekent dat dan weer beïnvloeding van de atmosferische condities. Grote kans dat ze het volgend jaar weer in de droogte zitten in Texas, Nevada, die buurten. En even waarschijnlijk dat het hier dan regent, dat het giet, want het water moet ergens heen. Dus als je nou zegt dat is alleen het weer, nee, het is een verandering van straling. Een hele kleine. Het is een lichte variatie van het aardmagnetisch veld. Oh, een heel geringe variatie, maar ze is meetbaar. En die variaties, die hebben invloed op het zenuwstelsel van de mens bijvoorbeeld, dat dus een soort elektrische impuls nodig heeft om van de ene zenuwcel naar de andere, de grijpbeweging en dus de communicatie als het ware door te voeren. Het kan met de hersencellen samenhangen, want ook die berusten op doorlaatbaarheid in bepaalde communicatiekanalen. Maar als er een storm komt, kunnen die kanalen wel eens door elkaar raken. Niet als iemand gek doet dat u nou ineens moet zeggen, oh, er is een uitbarsting op de zon, hoor. Want menselijke uitbarstingen veroorzaken hetzelfde gedrag. Maar al die dingen bij elkaar kun je aflezen. Dan zijn er verder veranderingen in de ruimte. Zon met planeten reist door de ruimte. Maar er is een zekere stofdichtheid in de ruimte soms. Die varieert zowel in samenstelling van zeer simpele, bijvoorbeeld waterstofatomen, tot grotere atomen, zwaardere atomen. En wanneer die zon daar doorheen gaat, heeft dat op die zon, maar ook op die planeten, een zekere invloed. Dan zijn er nog sterren die een zekere uitbarsting hebben. En die komt op aarde misschien niet zo hard aan. Maar de afstand is veel te groot als het 100 lichtjaren gaat. Maar zo'n straling wordt in die ruimte bijna niet afgeremd. Dat moet u wel onthouden. En dat wil dus zeggen dat de overdracht aanmerkelijk gerichter plaats kan vinden dan je je dat eigenlijk voorstelt. Onder omstandigheden is zelfs het spreidingsmoment in de ruimte veel kleiner en dan krijg je een bundel die misschien alleen de aarde, niet eens een van de andere planeten, terwijl ze dus in de omloop zijn, die aarde beïnvloedt. Als je die invloeden kent, dan weet je dat er bepaalde gedragsveranderingen en besefsveranderingen op aarde plaatsvinden. Kun je daarop inspelen op de juiste manier, dan kun je weer via die gevoelswereld die mensen als het ware helpen om zich te ontwikkelen in overeenstemming met de behoeften van het ras en niet meer de behoeften van de zakelui. Sorry dat ik het zeggen moet, maar dat zijn vaak strijdig belangen. Wanneer je dat ziet, dan krijg je dus te maken met een groep, een soort raad, zeg maar. Alleen iedereen kan er binnenlopen als die maar wat te zeggen heeft. Die komt dan tot de beslissing, nou, we zullen proberen om dit of dat te bevorderen en dat andere een beetje af te remmen. En dat gaat dan weer naar al die andere entiteiten. En voor iemand die een persoonlijk geleider is, heeft dat betrekkelijk weinig invloed vaak. Want ja, hoe vaak wordt één persoon betrokken bij een massale ontwikkeling? Hij is er wel deel van, maar hij kan er niets aan veranderen. Nou, dan hoef je hem ook niet te beïnvloeden. Hè? Dus op deze manier word je begeleid. Maar dan komt er een ogenblikje dat de medische wetenschap je opgeeft, dat je body het opgeeft en dat je bijna letterlijk de geest overgeeft. En die geest, die staat daar dan, nog wel met dat lichaam aarzelend verbonden. En die moet contact hebben. Straalt dus uit zijn persoonlijkheid, zijn ervaringen. Op die ervaringen kunnen entiteiten afkomen. Mensen die in het leven met jou te maken hebben gehad, kunnen daardoor aangetrokken worden. Er kan een bepaalde geestelijke bedoeling bij zitten. Een entiteit die zich daarmee bezighoudt, zo'n persoonlijkheid, die denkt, hé, dat hoort bij mij, even kijken. En dan krijg je zo hulp bij overgang. Heel vaak wordt dat aan een bepaalde persoon gedelegeerd. Wij noemen dat de afhaaldienst. En in moeilijke gevallen de sleepdienst. Maar goed, die persoon komt dus in een ander bestaan. En dan weet ik, op aarde hebben ze allerhand voorstellingen daarvan. Hè? Ik weet zelfs dat ze in bepaalde Oosterse landen denken, als ik nou maar val in de strijd voor het geloof, dan zit ik zo bij de hoeries. Hè? En dat scheelt maar een klein beetje met datgene wat u hierachter kunt vinden. Dus, een hemel, of een christelijke hemel. U weet wel, palmtakken, halleluja. En iedereen trompet spelen. Heb je wel eens een buurman gehad die trompet studeerde? Ja. Ik wil maar zeggen, in de hemel is het ook niet allemaal koek en ei als je het zo hoort. Maar, hoe je er ook over denkt, je bent een persoonlijkheid, je hebt besef. Een deel, niet het geheel, van het besef blijft bestaan. En het blijkt dat herinneringsbeelden in de geest worden vastgelegd, wanneer ze een emotionele betekenis hebben gehad op aarde en daarbij sterker en vollediger vastgelegd naarmate de emotie die erbij ervaren werd groter was. Op grond daarvan kan men dus contacten opnemen met anderen. En dan ontstaat wat men noemt de geestelijke begeleiding, je zou het ook bewaarschool kunnen noemen, waar men dus probeert die entiteiten duidelijk te maken. A, dat als je dood bent, dat je heel anders bent dan wanneer je op aarde leeft. B, dat je als geest bijvoorbeeld wel overal doorheen kunt gaan, maar dat je niks kunt oppakken. En uiteindelijk ook, dat je dus je moet gaan richten op gedachten. De gedachten die je ontvangt, de beelden die je ontvangt. Dat je niet moet proberen om alleen maar één bepaald beeld uit te stralen. Want dan kunnen misverstanden ontstaan of soms is zelfs wederkerigheid van contact onmogelijk. Nee, je moet altijd toegeven wie en wat je bent. Je geeft je als het ware helemaal in het contact en door de overeenkomsten worden een aantal beelden geschapen die voor beide dan innerlijk zich afspelen. Maar ja, je kunt natuurlijk wel vergelijken. Want er zijn een hele hoop dingen die voor jou misschien niet belangrijk waren, voor de ander wel. Maar je wist dat ze bestonden. En een enkele keer ben je er wel in contact mee gekomen, misschien zelfs kwaad geworden over al dat gezeur. En nu ontdek je dat het een andere betekenis heeft. Je wordt dus geconfronteerd met alles wat in die geestelijke wereld op jouw niveau bestaat. Een uitbreiding van kennis is daardoor mogelijk, mits je zelf volledige grondwaarde of voldoende grondwaarde bezit. En dan zijn er leermeesters die daarop inspelen en proberen de diepere betekenis, ja, wij zeggen dan de mystieke betekenis of zoiets, weet wel. Maar bij mystiek denk ik te veel aan mystificatie. Dus de verborgen betekenis van de dingen duidelijk te laten worden. Je laat zien dat het niet losstaande feiten zijn, maar dat het één geheel is, dat jij wel in stukjes hebt gedeeld, maar dat in feite een voortdurende onderlinge beïnvloeding kent zo sterk, dat je het alleen maar kunt overzien wanneer je een groter gedeelte van dat geheel gaat beschouwen. Dat noemen ze dan bewustwording. Ja, dan zitten er mensen op aarde die zeggen, ja, ach, waar moet ik ermee beginnen? God bestaat niet. Of God is dood. Nou, ik ben niet bij zijn begrafenis geweest, maar goed. Ik geloof ze. Dan hebben ze het niet over de kracht waar we allemaal mee verbonden zijn. Maar dan hebben ze het over een soort supermens die op de wolken zittende zit te regeren. En die ondertussen lekker zelf alle ellende laat uitlepelen die je veroorzaakt. En daar niet ingrijpt, zelfs als je je niet schuldig voelt. Nou ja, kan ik ook begrijpen, zo'n God bestaat er niet. Er bestaat ook geen God die voortdurend bezig is om op de vingers te tikken. Zeg, dat mag wel, dat mag niet. Die God zou u kunnen zien als een complex, zeer waarschijnlijk, met een bewustzijn zeker weten we niet eens, dat door zijn aanwezigheid leven mogelijk maakt, punt 1, op allerhand trappen en niveaus, de hoogste geest tot de laagste materie toe, en die dan daarnaast een aantal wetten bevat. Dat wil zeggen, de eigenschappen van de kracht waaruit we bestaan, zijn gelijktijdig de bepaling van datgene wat voor ons onmogelijk is. En als je dat zo samenvat, dan kun je dus inderdaad zeggen, nou ja, de geest doet wel veel voor de mens op aarde. Maar waarom? Eigenlijk omdat hij dankbaar neerschouwend uit zijn geestelijke bevrijding de ellende op aarde zit. En zegt, ach, goddank dat ik hier ben. Want als dat niet was gebeurd, dan zat ik daar in die penarie. Het resultaat is dat hij dan denkt, nou laat ik je andere tip geven. Of heeft zelfs toch die tijd uitgehaald en ziet een ander op punt staan om er een te begaan. En ik denk, laat ik eens proberen of ik daar iets aan kan doen. Beetje afbuigen. En dan zitten we daar eigenlijk aan het einde van het betoogje dat direct de vraag behelst, maar ik heb nog meer te vertellen. Maar vindt u dit onaanvaardbaar of zegt u, nou ja, kun je dat anders zeggen? Ga gang, vertel het maar. Ga maar door, dank u. Er is één stem van vertrouwen. Als de minister was, zou ik onmiddellijk een zetelkwestie stellen. Maar aangezien ik niets meer heb om mee te zitten, behalve een geleend lichaam, zal ik dat achterwege laten. Goed. Een mens denkt dat hij een vrije wil heeft. Maar wat is vrije wil? Dat is maar een beperkte beslissingsmogelijkheid. En die is vaak heel wat beperkter dan je verstandelijk voorstelt. Wanneer u in deze tijd leeft, dan hebt u te maken met problemen van deze tijd. Verstoorde ecologie, verontreinigingen, allerhand gevaren die er bestaan, andere vormen van samenleving, kortom. Dat maakt allemaal uit wat u wel en wat u niet kunt doen. U kunt dus wel zeggen, ik wil vliegen, maar dan staan ze onmiddellijk klaar bij de bedrijfsbureau om te vragen of u wel de ticket van tevoren wilt betalen. Als u daar geen geld hebt, dan kunt u ernaar kijken en dan ziet u ze vliegen, maar u weet zelf niet hoe u van de grond komt. Realiseer je dat? Je bent niet volledig vrij als mens. Het beeld dat wij daarvoor heel vaak gebruiken is dit. Je gaat langs een weg die tevoren bepaald is. Er zijn enkele mogelijkheden om af te slaan, maar je komt uiteindelijk altijd op hetzelfde bestemmingspunt terecht. Maar je kunt wel uitmaken of je hard of wat langzamer wilt lopen, of je een gestaag tempo loopt, of regelmatig in de berm gaat zitten, of je in de zon wil lopen of in de schaduw. Dat is je vrije wil. En voor de geest geldt dat in zekere zin ook. Want als je goed geluisterd hebt, heb ik u gezegd, datgene wat je aan besef in je hebt en met anderen kunt delen, dat is datgene waaruit je wereld is opgebouwd. Dat klinkt een beetje holistisch, dat weet ik wel, maar het is nu eenmaal zo. En wanneer je dus niet meer referentiepunten in jezelf kunt vinden, kun je ook niet je wereld uitbreiden. Dan zit je in de verveling. En op dat punt bestaat er dan de mogelijkheid die men reïncarnatie noemt. Dat wil zeggen om je lot te verbinden met een stoffelijk wezen in wording. En in enkele gevallen zelfs met een stoffelijk wezen dat dus al een eigen persoonlijkheid heeft, maar je gaat die aanvullen. Dan word je een soort geestelijke symbioot van iemand die op aarde leeft. Hierdoor krijg je weer emoties en feiten, en daardoor kun je dan, wanneer je weer in de geest bent, waarschijnlijk weer nieuwe contacten leggen, maar wat je eenmaal bereikt hebt, verlies je niet. Want die energie die je bent, die kan minder worden, meer worden, maar haar aard kan ze niet veranderen. En haar aard wordt bepaald door haar wervelingssnelheid plus de daarin behouden verschillen van potentiaal. Denkt u maar aan een tornado, nietwaar? U weet, als je daar in het centrum bent, dan heb je ook een windstilte, dat is nul. En kom je aan de buitenkant, nou, dan zou je eigenlijk over 15, 16 Beaufort moeten spreken misschien. In ieder geval meer dan 12. Dus, al die verschillen die zijn ingebouwd, dat is je wezen. Zo goed als de wervelingssnelheid plus de eigen ladingsmassa, dus wisselwerking met anderen uitmaakt, of iets een neutron of een elektron is, een aantal ionen samen kan dan weer een positron, een neutron en dergelijke tot stand brengen. Naarmate er meer bij je komt, kun je meer functies waarnemen als geest. En dat wil zeggen dat je ook een veel groter overzicht hebt en van daaruit bewuster en juister kunt ingrijpen. En wij denken, als we vlak bij de aarde zijn, God die wordt bijna overreden, tegenhouden. Maar staat iemand hoog en die denkt, ach, veel zal hij niet meer leren in zijn leven, er komt een hoop ellende, laat me gaan. Dus de reactie wordt anders. Maar nog steeds is die geest bemoeid om zich bezig te houden met die mens. En waarom? Elke mens is een stukje bewustzijn. Elk stukje bewustzijn betekent een versmeltingsmogelijkheid waardoor een groter geestelijk bewustzijn ontstaat. En ik denk dat wanneer de hele mensheid met al haar belevingen door alle tijd heen ooit tot een eenheid zou komen, een voortdurende wisselwerking, we voor het eerst met iets te maken zouden hebben dat een beetje lijkt op de God die vele godsdiensten zich voorstellen. Hebt u daar commentaar op of vragen over?
Is het vruchtbaar je in gedachten te wenden tot die mogelijke begeleiders die je daar zou hebben?
Als u erin gelooft, zeker. Kijk, wanneer u gewoon denkt, nou ja, misschien is er een. Dus je zegt bij jezelf, hé Jan, kijk eens even wat zijn de beste cijfers voor de Toto of de Lotto, dan komt er niks uit. Huh? Tenzij zeer bijzondere omstandigheden bestaan. Maar wanneer u zich richt naar een dergelijke persoon, dan vraagt u om hulp. Als u om hulp vraagt, dan bent u gelijktijdig bezig uzelf duidelijk te maken wat uw probleem is. En in deze zin is het dus, zuiver al psychologisch gezien, een goede zaak. Daarnaast kunt u heel vaak, wanneer uw eigen nood een resonans veroorzaakt, daardoor hulp of krachten of zelfs ervaring aantrekken, die voor u op dat moment belangrijk kan zijn. Ik zou dus zeggen, ja, doe het maar. Bidden vind ik ook goed. Niet dat er een God is die naar je gebed luistert. Maar door te bidden maak je jezelf duidelijk wat je wilt. Wat je eigenlijk verlangt. En daardoor kun je dan misschien wat beter ook met jezelf uitkomen. En ben je bovendien vaak in staat om dingen die je gevraagd hebt, want je hebt dat hopelijk intens gedaan, als het ware als een preselectie te gebruiken, wanneer je verschillende daden moet gaan stellen. Dan kies je automatisch voor die weg, voor die beweging, voor die mogelijkheid die het dichtst in de buurt van je ideaal komt en dient ten gevolge. Heb je dus meer kansen, zelfs op 6 goed. Ja, zelfs dat. Maar als het voor iedereen zou werken en onmiddellijk, dan zou u ook uw inleggeld niet terugkrijgen, want dat is te weinig. Dus realiseer je gewoon de verbinding geest-mens is gebaseerd op een wederkerigheid. En dat is niet alleen een wederkerigheid van interesse, maar wel degelijk ook van belang. De geest heeft er belang bij dat bewustere geesten sterven als het ware, dus na de dood in hun wereld komen. Want daardoor worden hun eigen mogelijkheden uitgebreid. Omgekeerd hebben ze er geen belang bij dat mensen zich afzonderen, dat ze in een eigen waanwereld, een droomwereld leven, een soort zelfgeschapen nachtmerrie. Dat is dus de hel. De hel is een nachtmerrie. Ja, niet merrie hierachter. Dat is weer een andere nachtmerrie. Maar op deze wijze dus helpen we elkaar. En waarom? Ik weet het niet. Er bestaan nu eenmaal processen van adhesie en cohesie, waardoor kleinste deeltjes zich tot een eenheid, tijdelijk of vaak zelfs zeer vast, kunnen verenigen. Waarom? Ja, dat is hun structuur, hun geladenheid, het eigen magnetische gericht zijn wat ze met zich meebrengen. En op dezelfde manier gaat het met ons. Het schijnt ons ingeschapen te zijn. Het is deel van onze persona, van onze mogelijkheid om als geest, als mens te bestaan. En dat betekent dus dat we niet weten waarom, maar dat we wel weten dat het alleen zo voor ons bevredigend werkt. En ik denk dat dat het eigenlijke raadsel van het leven is. Zo, nou u weer.
Mag ik nog iets vragen over die vrije wil?
Ja.
Die zeer beperkte vrije wil, heeft die dan toch iets te maken met predestinatie?
Predestinatie is een leer die ervan uitgaat dat je als je op aarde komt al uitverkoren bent om later naar de hemel te gaan of naar een andere gelegenheid waar het iets heter is en waar ze saté van je maken. Huh? Dus, nee, in die zin niet. Maar aan de andere kant, ja. Je vrije wil, zover die bestaat, die heeft te maken met de opbouw van je eigen persoonlijkheid. We zijn er op aarde wel eens hard tegen. U herinnert zich de tijd van de Duitsers, dat ze zoveel waren, die zeiden, we hebben het niet gewoond, we hebben het niet gewoest. Huh? Nou ja, ze hadden het misschien niet gewild, maar ze wilden niet veel, met rust gelaten worden. En ja, ze wilden het niet weten. Zelfs als ze het konden zien, wilden ze het niet. Het was onvoorstelbaar. En daardoor werden ze tot, ja, zeg maar de slaven van een aantal mensen die die dingen wel zagen als mogelijk en deden. Nu is het bij u eigenlijk met uw vrije wil precies hetzelfde. U bent geconditioneerd. Er zijn dingen die u zou moeten beseffen, maar die u niet wilt beseffen. Maar wanneer u het goed bedoelt bij alles wat u dan wel bewust doet en denkt, dan hebt u het gevoel, ja, dat was ondanks mijzelf. U hebt dus niet meer het gevoel dat u er, als het ware, onder lijden moet, dat u het terugkrijgt. Het is eerder een ervaring die je opdoet en die je duidelijk maakt dat je de volgende keer wat anders moet doen. Maar een leerproces is heel iets anders dan een proces van schuld. Schuld brengt met zich mee dat je jezelf probeert te bestraffen. Zelfs mensen doen dat. Nou, vandaar dat er zoveel miljonairs ongeneeslijk ziek worden, net tegen de tijd dat ze dachten te gaan profiteren. Dat is gewoon hun eigen reactie, want miljonair word je dus alleen, dat weet u waarschijnlijk, door over lijken te gaan. En miljonair af word je door je erfenis uit te geven. Maar wanneer je dus positief kiest, zover je de zaken kunt overzien, leer je wel, maar je hebt niet het gevoel dat je moet boeten. En dat maakt het je mogelijk om dan sneller positief te reageren en van een inhoud die voor anderen alleen maar een kwelling is, een voortdurende zelfbeschouwing, iets te maken waardoor je met anderen juister in contact kunt komen. Dus ik zou zeggen, ja, uw vrije wil heeft er wel mee te maken. Maar het is niet zo dat er staat geschreven, vandaag is Pietertje Jans en Marijke Willems geboren. En deze beiden zullen na een wat zorgelijk en zeer vruchtbaar leven op rijpe leeftijd overlijden om het koninkrijk binnen te gaan. Er staat wel, deze grondkwaliteiten zijn er. Die entiteit met die achtergrond heeft ze erin gevestigd. Daardoor moeten ze een bepaalde reeks van mogelijkheden toch wel voor zichzelf zoeken en meestal doorlopen binnen de mogelijkheden van de wereld waarop ze wonen. Maar ja, is dat predestinatie? Want je kunt er veel aan veranderen. Als er staat dat u in een botsing terechtkomt, dan kunt u net op het juiste ogenblik eruit springen en een been breken. U kunt erin blijven zitten en dan later als leverpastei op de markt komen. U hebt dus vrijheid, zeker. En u bent in zekere zin gepredestineerd, omdat u van uw geboorte af aan, eigenlijk zelfs al prenataal, meestal vanaf de 8e, soms 7e maand, gericht bent op een bepaalde belevingswereld. En dan wordt u nog door uw omgeving natuurlijk ook weer voorbeschikt, want u kunt ook niet elke kant uit. Maar dat heeft niets te maken met de eindbestemming, want dat is een bewustwordingsproces. De richting van het bewustwordingsproces ligt vast in het begin. Het resultaat ervan niet. En zo zou ik zeggen, ja, een predestinatieleer. Nou, helemaal bestaan doet hij niet, nee. Maar er zijn een aantal waarden die het mogelijk maken een redelijke prognose te geven, met zeer grote waarschijnlijkheid, van een aantal fasen die je in een leven moet doorlopen. Ja, voldoende.
Dank u. We hadden het net over de bidden. Wat kan meditatie hierin bijdragen, zeg maar?
Dat ligt eraan hoe u mediteert. Wanneer u mediteert, dan kunt u proberen op te gaan in iets wat voor u erg belangrijk of groot is. In de orde van Jezus bijvoorbeeld. Daar bestaat een hele techniek die ook meditatie en contemplatie inhoudt. En waarbij je dus voortdurend jezelf confronteert als het ware met Jezus, zoals je hem denkt te kennen, of die er gepredikt is, diens belevingen. En probeert daarin zover mee te gaan dat je iets vanuit die Jezus in jezelf meeneemt. Er bestaan andere vormen van meditatie. In het oosten bijvoorbeeld wordt meditatie vaak gebruikt juist om algemene stilte, innerlijke stilte te bereiken. In bepaalde Japanse scholen gebruikt men datzelfde wel, maar om gelijktijdig het lichaam te leren beheersen en daardoor het lichaam tot een functie van de geest te maken. Je kunt er dus vele kanten mee uit. En als je nu wilt zeggen bidden, zolang bidden vragen is, dan is het hoogstens goed omdat je je duidelijk maakt wat je eigenlijk wilt hebben of wat je nodig hebt. Als je mediteert, En je mediteert daarbij niet over je eigen noden, maar over de kracht die er in je of rond je bestaat of wat dan ook. Zelfs wanneer een deel daarvan dus zeer suggestief is en niet erg reëel. Dan bereik je daardoor een gelijkgerichtheid in jezelf, grotere mogelijkheden tot reageren, meer weerstandsvermogen, sterkere wil. En aan de andere kant bereik je daardoor dat je juister weet wat je eigenlijk doet, waar je mee bezig bent. En in die zin heeft dat dus wel nut, maar het maakt het je niet mogelijk iets te kiezen wat niet bij je persoonlijkheid behoort. Dat is ook begrijpelijk, want daar kun je zelfs niet goed over mediteren. Voldoende? Nou, ik luister maar.
Misschien is... Denkt u dat de groep geleidegeesten die zich bezighoudt met de belangen van de staat Israël, dat die groep geleidegeesten in de toekomst nog iets voor deze staat zal kunnen doen, te midden van de omringende landen?
Ze proberen het heel erg, maar laat ik het zo zeggen. De godsdiensten zijn voor de mens zo gevaarlijk, omdat ze een fanatisme wekken, waarbij men niet meer met de mens rekening houdt, maar alleen met de idee. En wanneer het Joodse volk in zijn geheel beschouwd wordt, dan zien we dat er altijd een keuze wordt gemaakt. Je houdt je bezig met de mens, of je houdt je bezig met de idee. Maar als de idee voor jou belangrijker wordt dan de mens, dan krijg je een figuur als Lenin bijvoorbeeld. Huh? Men probeert dus duidelijk te maken dat samengaan belangrijker is dan het terugverwerven van oude rechten. En dat wat men zekerheid noemt in feite alleen maar is het opwerpen van wallen om zijn eigen onzekerheid zo voor zichzelf tijdelijk te verliezen. Er zijn geleidegeesten die proberen dat duidelijk te maken, natuurlijk. En u kunt er van alles van horen tot in de knessen toe. Alleen, de mannen van de harde lijn winnen het op aarde heel vaak. Omdat ze bereid zijn anderen op te offeren, terwijl juist degenen die het goede willen, aarzelen wanneer ze een ander op moeten offeren. En dan zijn ze altijd de slag te laat als ze het toch proberen. Voldoende?
Hoeveel procent van hun tijd besteden geleide geesten aan de aarde en hoeveel procent van de mensen die overgaan houden zich ermee bezig?
Ja, in procenten moeilijk uit te drukken, omdat het allemaal nogal variabele getallen zijn natuurlijk. Op het ogenblik hebben we dus te maken met heel wat mensen die doodgaan, die zich bijna onmiddellijk met de aarde zouden willen bezighouden. En die dan na een leerperiode, dat loopt van 3 tot 7 jaar gemiddeld, als u de mensentijd wilt uitdrukken, maar dan dus proberen in die mensheid bepaalde dingen door te zetten. Het zijn helaas niet de meest bewuste. En als je dus het geheel neemt van degenen die overgaan, dan zou je zeggen, nou, er zijn er dus 60-70% ongeveer, het varieert nogal, die zich dus met de aarde bezighouden op andere dan een persoonlijke basis. Dus op basis van persoonlijke genegenheid en verbondenheid en dergelijke, dat tel ik niet mee. Een geleidegeest zal over het algemeen een klein deel van zijn bewustzijn gebruiken voor het gadeslaan van de wereld. Dat is meestal niet meer dan 1/20. Met de rest is hij bezig in zijn eigen wereld en bezig met communicatie met andere persoonlijkheden die misschien ook geleidegeest zijn of iets dergelijks. Wanneer echter de noodzaak tot handelen optreedt, is de aandacht die aan de mens wordt gegeven praktisch 90%. En 10% blijft in contact met de eigen wereld, eventueel om daar ook hulp en kracht vandaan te kunnen krijgen van gelijkgestemden. Ik dacht dat ik daarmee de beide vragen had beantwoord.
Dank u.
Oh, geen dank. Trouwens, wacht nog een tijdje, dan kun je het allemaal zelf bekijken en uitrekenen en narekenen.
Huh? Op wat voor manier zijn de verborgen priesters op dit moment actief voor bewustwording en inwijding in de...
Zij zijn op het ogenblik bezig met allerhande pogingen om meer ingewijden op aarde te krijgen. Wij gaan misschien iets moderner uit van een gemiddelde en wat geringe stijging van bewustzijn onder de mensen. Een paar procent kan in de sociale, de economische opzet, maar ook in de ecologische situatie enorme veranderingen teweeg brengen. Het verborgen priesterrijk gaat nog steeds voornamelijk uit van het standpunt. Er moeten ingewijden zijn die hun krachten kunnen inzetten en anderen die zij waardig achten tot een zeker niveau verheffen. Dat is het grote verschil. Je zou het daarnaast kunnen zeggen, het verborgen priesterrijk werkt voor een deel magisch en vaak sterk symbolisch. De witte broederschap bijvoorbeeld werkt voor een groot gedeelte meer praktisch. Voldoen?
Gaan ze uit van een persoonlijke training van personen of meer kleine groepen of
Men gaat uit van de training van groepen waaruit selecte persoonlijkheden voor verdere training in aanmerking komen. En wanneer ze dan niet opgaan in de leer, maar zelf verder denken, dan komen ze pas voor een kleine inwijding in aanmerking.
Dat gaat dan meestal via uitredingsdromen?
Het kan ook dat je ergens binnenkomt en dat ze een boek in je handen douwen wat je nodig hebt. Het kan ook zijn dat iemand je achter op je schouder tikt en zegt, bent u Pietje Puk? En dan zegt u, ja meneer. En dan zegt hij, nou luister even. En dan fluistert hij je iets in waarvan je de zin nog niet begrijpt, maar het blijft je achtervolgen. En langzaam ga je begrijpen wat het betekent, maar dan zie je meteen je wereld een beetje anders. In een wijningsproces. Ja, ik hoop niet dat ik te breed en te wijd van opvatting ben geweest bij de benadering van het onderwerp dat gesteld werd. Maar ik heb geprobeerd om een geheel duidelijk te maken. En aangezien u ook uitgevraagd schijnt te zijn op dit punt, zou ik willen afsluiten met een aantal tips. Mag dat? Gewoon een paar eenvoudige raadgevingen.
Is het bij de prijs ingrepen?
Dat zult u moeten vragen aan degene die de financiën voor zo'n bijeenkomst regelt.
Ik bedoel de verbetering van de verdraagzaamheid.
Ja, en ook voor een juister reageren in de wereld met alle processen die zich daar op het ogenblik afspelen. Het eerste is dit. Wat is geweest is voorbij. Wat je ervan geleerd hebt moet je vandaag en morgen toepassen. De tweede is, het is niet belangrijk wat je gelooft, maar voor de doorsnee mens is het belangrijk dat hij gelooft, zelfs al gelooft hij dat er geen God is. Want een geloof is een emotionele toestand die je in staat stelt om met de ratio dingen te doen die bijna boven die ratio uitschijnen te gaan. De derde raad is nog veel eenvoudiger. Maak je niet boos op anderen en beklaag je niet over je eigen lot. Het is allemaal tijdverspilling en energieverspilling. Probeer zo snel en zo juist mogelijk te reageren. Streef niet naar een huisje in de hemel, maar probeer ervoor te zorgen dat een ander tenminste niet dakloos is op aarde. Houd u niet al te veel bezig met allerhand prognose. Ja, wij geven ze ook wel een keer. Maar het is meer voor de aardigheid. Een prognose kan juist of onjuist zijn. Maar wat u vanuit uzelf doet, is belangrijk. En als het dan waar wordt, nou ja, dan heeft die ander gelijk gehad. Maar als u gaat doen alsof hij gelijk heeft, dan maakt u dingen waar die overbodig en voor u niet noodzakelijk zijn. En ten laatste, besef heel goed dat een halve waarheid ook een halve leugen is. Vooral wanneer u toespraken hoort van vooraanstaande persoonlijkheden, raad ik u aan om dit in gedachten te houden. Het zal u helpen duidelijker te zien wat er eigenlijk zich afspeelt. En ten laatste, Vecht niet voor je eigen vrijheid of de vrijheid van anderen. Vrijheid is een innerlijke toestand, plus het vermogen de consequenties van het innerlijk juiste te aanvaarden, ongeacht wat ze zijn. En als u met al die dingen rekening houdt, er zit heel veel aan vast hoor, meer dan u denkt. Dan zult u ontdekken dat het u helpt om in deze tijd de zaken wat duidelijker te zien, wat redelijker te leven, het bovennatuurlijke niet te verwerpen, maar eigenlijk te aanvaarden als een bijkomstigheid in uw bestaan, of misschien op den duur een dominerende factor, maar het ligt aan uzelf. Zoek de dingen niet, maar wees uzelf en probeer vanuit uzelf zo goed en zojuist mogelijk te reageren. En dan het laatste, en dat heeft wel met verdraagzaamheid te maken. Maak je niet druk als je denkt dat een ander ongelijk heeft. Hij denkt het van jou ook. Daar wou ik het bij laten, vrienden. Na de pauze komt een collega van mij. En dan zullen we de vraag behandelen, schriftelijke vragen gaan voor. Ik zou daarbij inderdaad ook willen wijzen op het feit dat meer dan 3 vragen per persoon te veel zou worden. Dus ik verzoek dit te limiteren tot dat getal. En u weet het ook, persoonlijke vragen mocht u natuurlijk wel stellen, u krijgt alleen geen antwoord. Wat mij betreft was het aangenaam. Ik hoop dat op wederkerigheid berust. Ik dank u in ieder geval voor uw aandacht en ik wens u verder een voor u hele prettige en goede avond toe.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Als u te laat was en nog geen entree hebt betaald, wilt u dat dan hier eventjes komen doen?